Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Vreekamp. Vanuit de kerk ook een groet aan hen die thuis via de radio de dienst meebeleven. Vanavond om 7:00 is er een gezamenlijke dienst die wordt gehouden in de Regenboogkerk en waarin voorgaat dominee van Meulen. Aanstaande woensdag is de dankdag voor gewassen arbeid. Er is om 7:30 een gezamenlijke dienst in de Goede Herkerk, waarin voorgaat dominee van de Wetering. De eerste collecte van vanmorgen is voor de hervormingsdag van Calvijncollecte, bestemd voor een bovenplaatselijk werk van de protestantse kerk. De tweede collecte is voor het onderwijsfonds en bij de uitgang collecteren voor onze eigen gemeente. Daar vindt u ook de zendingsbussen. Volgende zondag is de oogstdienst. U kunt zaterdag aanstaande van 10 tot 12 fruit inleveren, hier in de kerk. Een mededeling voor de ouderenbezoeksters. De vergadering van morgen 2 november is niet 's middags, maar 's morgens om 10:00. De bloemen uit de kerk zijn vandaag als een groet voor de volgende gemeenteleden bestemd, die 93 jaar mocht worden. En mevrouw, in een moment van stilte bereiden wij ons voor op deze dienst. We zingen nu, zo mogelijk staande, ons aanvangslied, gezang 289, versen 1 en 2. We wensen elkaar thuis in de kerk een gezegende dienst.
Gemeente, laat ons beginnen met stil te zijn voor het aangezicht van God, de God van Israël. En onze hulp in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw bewaart tot in eeuwigheid, en die niet varen laat de werken van zijn handen. Genade zij u, en vrede, van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zingen gaan we gemeente Psalm 46, vers 1 en 2. vaste burcht is onze God. We horen op deze psalm gaat het lied van Luther terug. Deze dienst zullen wij daarvan opnieuw horen, opnieuw ophoren. Wij beginnen met ons nu te verootmoedigen voor het aangezicht van deze God van wie wij gezongen hebben. En daarna zingen wij het gebed, psalm 131, het eerste vers. Laat ons samen bidden. Niet om te oordelen zijt gij gekomen, God, maar om te zoeken wat verloren is, om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn, om ons te redden als ons hart ons aanklaagt. Neem ons, zoals we hier aanwezig zijn, met heel dat zondige verleden van de wereld. Gij zijt toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld. Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst, een God van liefde, tot in eeuwigheid. Amen. Van Gods genade, zoals de apostel Johannes schrijft, en zingen we daarna het tweede vers uit de 131e psalm. Johannes schrijft een brief en zijn lezers noemt hij kinderen. Wij zijn dus aangesproken. Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Vanuit de vergeving, welke weg ligt voor ons open? Jezus geeft het antwoord. Hij geeft het antwoord in verbondenheid met Israël, zoals de eeuwige aan Israël zich daarin heeft geopenbaard. Marcus 12. We zingen daarna het derde vers uit Psalm 131. Het is het antwoord op een vraag, ook onze vraag, want als het over een gebod gaat, of een wet, of een opdracht, dan kan het je duizelen en horen en zien je vergaan. En je komt nooit in een eind. Dat is ook wat Maarten Luther heeft doorleefd tot op de bodem. Daarom het antwoord van Jezus zelf als de vraag is, welk gebod is nu het eerste, belangrijkste, het grootste van allemaal? Jezus antwoord, het eerste is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heer is één. Dat betekent uniek, zoals deze God is er maar één. En gij zult de Heer uw God lief hebben. Uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. De dienst van het woord en van alle woorden hier in de kerk en ook voor de kinderen afzonderlijk zometeen. Maar eerst bidden wij of God ons allemaal wil verlichten met zijn heilige geest als de schriften opengaan. Laten wij bidden. Eeuwige God, God van Jacob, een vaste burcht. Zo heeft uw volk Israël u leren kennen. En zo hebben de volken van deze wereld, in de naam van Jezus uw gezalfde, uw naam leren kennen. Wij buigen ons. Van huis uit is uw naam ons ver en vreemd. Wij buigen ons voor u omdat we komen als geroepen. En de roeping, dat is alles. Niet in ons gaan, ons willen, ons aanvatten, ons bedenken of wat dan ook. Gij roept ons bij onze naam, onze doopnaam. Hier zijn we. Open gij voor ons de schriften zoals gij alleen dat kunt. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Laat ons dat in deze dienst mogen zien, ervaren, met heel ons hart, heel onze ziel, heel ons verstand en heel onze kracht, zodat de liefde die gij schenkt, begint te stromen uit de diepst van onze ziel naar u terug, naar onze medemens, naar heel uw schepping. Zo bidden wij samen. Kom, Heilige Geest. Amen. Kom, laat ons zingen. Het is het lied uit Samen Zingen 25. Ik vroeg gisteren aan de koster, wat vindt u een mooi kinderlied? En ik had even die lijst niet. Toen zei hij dit, maar het gaat ook over Pasen. Nou, dus helemaal goed, want in de Pasen zing je van herfst. Dwars tegen de herfstkleuren in, het zal Pasen zijn. Komt, laat ons zingen, nu God met ons is. Die zal komen. Het licht. Nou komt erop aan, want ik ben net ingewijd in de nieuwste techniek van dit apparaat. Ja. Wat vinden jullie ervan dat we zo even een paaslied hebben gezongen? Is het Pasen dan? Is die dominee helemaal in de war? Waarom zeg je nou geen nee? Pasen. Het is elke zondag is het Pasen. Dat is nou iets wat we eigenlijk allemaal wel weten, maar wat we gewoon nou eens een keer weer even onthouden. Elke zondag is het paasdag, want Pasen is, wat is Pasen? Wat vieren wij met Pasen? Dat Jezus is opgestaan, dankjewel. En elke zondag, de eerste christenen, heel lang geleden, die moesten zondags werken, want toen was het nog helemaal geen kerkelijke dag. En dan kwamen ze 's morgens, voordat ze naar hun werk gingen, bij elkaar. En dan zongen ze, Jezus is opgestaan. Elke zondagochtend. En daarna gingen ze aan het werk. En als het werk klaar was, 's avonds, gingen ze weer bij elkaar. En dan zongen ze het nog een keer, voor de nieuwe week verder doorging. Maar ik weet wat jullie denken. Het is vandaag nog iets. Ja, het is een heleboel. Gisteren was het hervormingsdag. Kan ik dat ook vragen aan jullie wat dat betekent? 31 oktober, reformatie, hervormingsdag. Maarten Luther. Gaat er een lampje branden? Wie roept er iets over 31 oktober? Dan gedenken we in de kerk, dan vieren we in de kerk ook iets. Ja. Je zegt het helemaal goed, maar één ding gaan we met elkaar even leren. Luther, reformatie. En wat zei hij toen? Hij heeft de eerste kerk gesticht. Nou, er was al wel een kerk en Luther vond die kerk niet altijd even goed en best. Hij zei, dit moet vanbinnen wat schoongemaakt worden. Dus onthouden dat Luther niet de kerk gesticht heeft. Want het was 1500 zoveel en hadden we 1500 jaar zonde moeten doen. Dat is een beetje lang. Dus onthouden, er was een kerk, maar er moest wat mee gebeuren, want het ging niet helemaal goed. Net als in de Goede Herdenkerk en de Grote Kerk en de Regenboogkerk. Wat hebben we nog meer? Overal, heel in de wereld. Maar, oh, de Sionskerk ook nog. Maar er is nog iets wat we vandaag overal in de wereld tegenkomen. En dat is, hebben jullie niet die pompoenen gezien met die lichtjes erin? Halloween. Hoeveel wisten dit, dat het Halloween is? Ja, winter toch, hè? Wat is Halloween nou weer? Wat betekent dat? Ja, vertel maar. Dat iedereen langs de deuren gaat om centjes te pakken. Ja, ja, dan komt het. Wat zeg je? Lekker zitten. Je lacht er ook nog bij. Maar het is, daar loopt het dan op uit. Maar ja, dat is het natuurlijk niet waar het eigenlijk om gaat. Jullie komen straks terug aan het eind van de dienst, of niet? Hoe wist ik weer? Bij het laatste vers? Kom je allemaal weer terug straks in de kerk? Nou, dan gaan we een lied zingen, 299. Dat gaat daar ook eigenlijk over. En dan zal ik er iets meer over vertellen. Goed? Want het is nu hoog tijd om eventjes achter het licht aan te gaan naar je eigen ruimte. Heb het dan goed? Kom straks vrijdag weer terug. Thank you. Eerst de lezing uit de Heilige Schrift, Psalm 46. En daarna zingen wij het derde vers uit deze Psalm 46. Vanmorgen wil ik met u luisteren samen naar de vertaling van Psalm 46 in de klassieke taal van de Statenvertaling. Psalm 46, er staat boven een lied op alamoot. Dat is een aanwijzing voor de organist, voor de muzikanten in de tempel. Een lied op alamoot voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. God is onze toevlucht en sterkte. Hij is krachtelijk bevonden en hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën. Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door derzelver verheffing. De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom van de woningen van de Allerhoogste. God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen. God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich, hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De Heere der Heerscharen is met ons, de God van Jacob is ons een hoog vertrek. Komt, aanschouw de daden des Heeren, die verwoestingen op aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot het einde der aarde, de boog verbreekt, de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen. Ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. De lezing uit het evangelie is volgens het rooster van de eerste dag. We zijn toegekomen in het Marcus evangelie hoofdstuk 12 vers 18 tot en met 27. Deze woorden uit het heilig evangelie. Marcus 12 bij vers 18. En er kwamen Sadduceeën tot hem die beweren dat er geen opstanding is. En ze ondervroegen hem en zeiden: Meester, Mozes heeft ons voorgeschreven, indien iemands broeder sterft en een vrouw nalaat, doch geen kind achterlaat, dat dan zijn broeder de vrouw moet nemen en voor zijn broeder nakomelingschap verwekken. Nu waren er 7 broeders en de eerste nam een vrouw en liet bij zijn sterven geen nakomelingschap achter. En de tweede nam haar en stierf zonder nakomelingschap na te laten en de derde evenzo. En geen van die 7 liet nakomelingschap achter. Het laatst van allen stierf ook de vrouw. In de opstanding, wanneer ze opstaan, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want alle zeven hebben haar tot vrouw gehad. Jezus sprak tot hen: dwaalt gij niet daarom dat gij de schriften niet kent, noch de kracht Gods? Want wanneer ze uit de doden opstaan, huwen zij niet, en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar ze zijn als engelen in de hemelen. Wat u de doden betreft, dat ze opgewekt worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, bij de braamstruik, hoe God tot hem sprak, zeggende: ik ben de God van Abraham, en de God van Isaac, en de God van Jacob. Hij is niet de God van doden, maar van levenden. Gij dwaalt wel zeer. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. Gemeente, we gaan nu rondom de uitleg en verkondiging van Psalm 46... Luthers versie van Psalm 46 zingen. Dat is gezang 401. En gezang 401 zingen we in twee keer. Nu de versen 1 en 2. Na de preek orgel. Orgelspel hierover. En dan zingen wij de versen 3 en 4 uit gezang 401. Nu dus eerst de versen 1 en 2. De nieuwe kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, die schrijft voor dat de gemeente zal gedenken de kerkreformatie. Dus vanochtend. En daarbij gaat het altijd terug op het Lutherlied, maar daar blijven we natuurlijk niet bij staan, want Luther heeft het geput uit het boek van de Psalmen. Psalm 46 is een lied, en ik geef 4 voorbeelden. Wanneer een volk zich in nood voelt en in nood verkeert, hoe het dan gaat zingen en roepen tot God. 1, dat geldt allereerst het volk Israël, aan wie deze psalm oorspronkelijk is toevertrouwd en nooit is afgenomen. De inhoud slaat mogelijk op de tijd dat koning Sanherib van Assyrië Jeruzalem belegerde. En sommige leiders van het volk, zegt Jesaja, zoeken toevlucht bij de farao van Egypte. Dat is oud nieuws, dat is nieuw nieuws. Je zoekt een bondgenoot. Maar het lied beleidt, God is onze toevlucht en sterkte en dus niet de farao. Tweede voorbeeld geldt Luther zelf. Wanneer de Turken voor de poorten van Wenen liggen, is dat Europa in zijn dagen wordt bedreigd en de zaak van de reformatie staat op het spel. En dan vindt Luther de woorden van toevlucht en vertrouwen in Psalm 46 en geeft daar zijn eigen berijming van. 3, het geldt voor ons Nederlandse volk in de 80-jarige oorlog. Want de toon van Psalm 46 horen wij terug in ons volkslied, het Wilhelmus. Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer. Als een Israël van het Westen voelt het Nederlandse volk zich in de 80-jarige oorlog. Als David moest vluchten voor Saul de tiran, zo heb ik moeten zuchten met menig edelman. Maar God heeft hem verheven, verlost uit alle nood, een koninkrijk gegeven in Israël zeer groot. Dat is de taal van ons volkslied. Vierde voorbeeld, na 11 september 2001... Ik herinner me dat heel goed, zag ik op internet een poster met de Twin Towers die ingestort waren. Daarnaast president Bush en naast hem de tekst van Psalm 46. En die poster wilde ons dus zeggen, wat ook bezwijkt en wat er ook instort, een vaste burcht is onze God. 4 voorbeelden. Toch heb ik een wat ongemakkelijk gevoel ook, als er gezegd wordt, onze God, een vaste burcht is onze God. Zo heeft Luther het beleefd en gedicht, alleen zo staat het nergens letterlijk in Psalm 46. Er staat nergens onze God, er staat hij is een God voor ons. Maar het is niet een bezittelijk voornaamwoord. God is niet van ons, niet van Israël, niet van Luther, niet van Nederland, niet van Amerika. Dat gaan we nu horen, want daar hangt zo ongeveer de hele reformatie aan. We horen de psalm. En als u kunt, laten we dan nog een keer die psalm 46 in het liedboek voor ons nemen. Zoals we die gezongen hebben, dan volgen we die met elkaar op de voet. U mag ook natuurlijk gewoon luisteren. Maar als het lukt, Psalm 46, die drie strofen die gaan terug op de onberijmde psalm. En je kunt ze eigenlijk heel eenvoudig indelen als verleden, heden en toekomst. Het verleden, Israël kijkt terug. God is een toevlucht te allen tijden die ons uit nacht en dood bevrijden. Dat is dus terugkijken. Al zou de aarde ondergaan, we zien het zonder vrezen aan. Al staat geen berg meer vast, al dreigen de zeeën overhand te krijgen. Laat schuimend al hun golven slaan, we zien het zonder vrezen aan. Dat is taal. En we zeggen, je moet maar durven om zo in de wereld te staan. Zo staat dat kleine Joodse volk in de wereld. Want God bevrijdde hen uit de nacht van angst en dood. En dan denken alle Joden aan maar één nacht. Dat is de nacht van de bevrijding uit het angstland van Egypte. In de stoere taal van de Statenvertaling, God is krachtig bevonden. Bevinding dus, God is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. En daar is dat ene verhaal voor, wat centraal staat in het verhaal van het Joodse volk, de bevrijding uit Egypte, de uittocht uit het slavenhuis, de verlossing uit nacht en dood. Dat was toen, dat was met Pasen. En daarom vieren ze ook het Loofhuttenfeest, juist in de herfst, en zingen dan de paasliederen. Als je er niets meer van ziet in de natuur, en alles ten onder gaat met de herfst mee, dan zing je het paaslied van het leven. En daarom, wat er ook gebeurt, en als u dat nou met mij mee wilt zeggen en bidden, want ik kan dat helemaal niet alleen in elk geval, dat hoeft ook niet op dit moment, maar wat er dan gezegd wordt. De wereld anno 2009. Al zou de aarde ten onder gaan door de vernietigende catastrofe in de natuur. Al zouden die bergen verplaatst worden in de zee. Al zou een ontzaglijke aardbeving plaatsvinden waardoor de aarde kantelt. Al zou een meteoriet inslaan waardoor de aardkorst verschuift als een sinaasappelschil. Wat er ook gebeurt. Al zou de zee de overhand krijgen op de aarde, de zeespiegel stijgen, schuimend en bruisend. Al zou de schepping terugvallen naar de beginnen toen de aarde woest en leeg was. En er geen vaste grond onder de voeten was, nergens, één pot nat. Wat er ook gebeurt. Al zou de geschiedenis, onze geschiedenis, ons wereldnieuws een zee van chaos zijn geworden. En hoe vaak grijpen we niet naar het hoofd en zeggen, het lijkt er al helemaal op. Een overstelpende vloed van historische gebeurtenissen. Die over elkaar heen rollen, overdonderend als een chaotische oervloed. Het is voor de mens niet te doen, zeker niet de informatie via internet enzovoort. Dat is voor je ogen op de duur een chaos. Al zou de orde van de derde scheppingsdag, de scheiding tussen water en land, weer verloren gaan. De scheiding tussen vaste grond, kolkend water, tussen hemel en aarde, tussen dag en nacht. Al zou nog eens een watervloed over de aarde komen en dus God zijn belofte, zijn verbond met de aarde in de dagen van Noach verbreken. Wat er ook gebeurt, wat er ook gebeurt, wij zien het zonder vrezen aan. Dat is Psalm 46, het eerste, het begin. Want wat er ook gebeurt, dan nog blijft God zijn verbond met de aarde en met de geschiedenis trouw. Wilt u daar een bewijs van? Zijn verbond met het kleine volk Israël. Door alle dalen en over alle hoogte van de geschiedenis. Te midden van de zee van de volkeren. De vloed van de Verenigde Naties. Zijn verbond met dit kleine volk Israël. Strofe 2. Het heden. Contrast. Stilte. Het gaat weer over water, maar heel anders. De Godstad ligt aan blanke stromen, God staat erbij. De dag zal komen, hij woont in haar, zij wankelt niet, zij kroont zijn heilig rijksgebied. Al hebben volken zich verheven, hij roept en doet de aarde beven. Hij is met ons, hij wendt ons lot, een vaste burcht is onze God. Het contrast. De stilte tegenover de slaande, golvende verstilling van een beek. De Beekstraat in Epe. Tegenover het dodelijke water, het water des levens. Op een dag kijkt Johannes op Patmos om zich heen. Ik mis iets. Het is vandaag anders dan alle andere dagen. En ineens ziet hij het. De zee. De zee was niet meer. Die woeste, brullende, schuimende zee. Die zee van de oervloed en van het verdervende ondergang en de verdrinking. En Johannes kijkt en ziet het water alleen nog maar in een beek. Zoals in de lente en de zomer op het landgoed Staverde. Midden op de Veluwe de beek stroomt met het water kristalhelder. Je kunt er zo uit drinken in de palm van je hand. Johannes ziet op de oever vruchtbomen die 12 maanden per jaar vrucht geven. Dus het hele jaar door. Zoals de Beekstraat in Epe. Het water kwam uit Veluwe massief richting IJssel. Wij mogen wonen op zo'n 10 à 15 meter boven de zeespiegel. Hier was het goed wonen van ouds. En hier werd die oude plek, de grote kerk, gesticht als het hart van het leven in dit dorp, oorspronkelijk gelegen in een omringend moeras. Zo beschrijft Psalm 46 het midden van de aarde. We zijn in Sion, de Godstad in Jeruzalem. En die stad ligt aan de stromen. En die rivieren, ja, daarvoor moet je dichter zijn. Die rivieren verblijden de stad van God. Die stad wordt zo blij. En dat is aan alle kanten te zien. Dat is een uitstraling. Het nieuwe Jeruzalem wordt zo blij dat die dichte muren worden transparant en doorzichtig. Er komt een glimlach op de stenen. En het stroomt dat licht van God en de troon door alles heen. Er is geen verdonkering, geen verduisternis. Niets houdt dat licht tegen. Het water verblijdt de stad van God. En uit het hart van de tempel stroomt een beek levend water met een snelheid naar beneden, naar de Dode Zee, 800 meter boven de zeespiegel, naar 400 meter beneden de zeespiegel. En die Dode Zee waar niets leeft, waar geen vissen kunnen zwemmen, daar ziet de profeet een vissersboot. En de vissen worden opgehaald uit het water en er groeit riet en biezen, Jeruzalem. God is namelijk in het midden van haar. Zoals Epe, zoals u weet, die oude naam Apa ook water betekent. En we hopen en we bidden nu met heel ons hart dat deze God, de God van Israël, ook in ons midden, waar hij woonplaats heeft gezocht, zal blijven wonen. Zodat het water het dorp verblijdt, het levende water, het water des levens. Dat God in het midden woont van deze stad, dat is het hart van de psalm. De tweede strofe is natuurlijk het hart, het midden van de psalm, daarom draait het geheel. God woont in het hart van Sion. Het is een heilig rijksgebied, het heilige der heiligen van de tempel. Daar woont zijn naam, die je niet kunt uitspreken, die de Joden nog altijd niet durven uitspreken. En de heidenen, toen ze de tempel innamen, die waren naar één ding benieuwd, want ze hadden gehoord dat het heilige der heiligen leeg was, dat er geen beeld van een God stond. Dat konden ze niet voorstellen. Maar het was leeg. Er was de ark. Er waren de 10 geboden. Er was het woord van de eeuwige. En zo woont hij in het midden. En zolang God in het midden is, kan geen menselijke macht, nog macht uit de afgrond, nog macht uit de lucht, Sion overwinnen. Integendeel. De dag zal komen, horen we. Het morgenrood wordt wakker gezongen. Zo klinkt het in Psalm 57. Dat is... Ja, dat is een uitdrukking, gemeente, dat je het morgenrood wakker zingt. Dat is de muziek, dat is de gave Gods op aarde. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, dat ik hem verwacht. En tegen het aanbreken van de ochtend, wanneer de nacht op zijn donkerst is, grijpt God in, dat is zijn tijd. Wanneer de nood het hoogst is en de duisternis op zijn zwartst. Het bruisen van de wateren in vers 2 komt dit keer van de zee van mensen. De volkerenzee. Die volkeren worden vergeleken met een onrustige, onstuimige zee. Verheven hebben zich de volken. Als hoog opslaande golven van de ziedende zee. Die volkerenzee is samengestroopt rond die kleine stad van God in het midden. Om Sion, eens en voor al te overspoelen, terug te slaan in het woeste lege van de chaos. Weg met de Jodengod en met de Jodenbijbel, riepen we in Europa in de jaren 30 van de 20e eeuw. Het is genoeg geweest. Sion moet worden overspoeld. Een paar jaar later, toen de man al vergaan was tot as die het duizendjarige rijk onder ons wilde vestigen, was er de nieuwe morgen in de geboorte van de staat Israël. God verheft zijn stem, zijn donderende stem en de aarde smelt, dat is het Hebreeuwse woord, smelten, als was onder zijn stem. God bedwingt de machten van de chaos met zijn overweldigende stem vol majesteit. Zoals in de beginnen toen hij zei, er zij licht. Niet door kracht, niet door geweld, maar door zijn stem, door zijn geest en woord. Die geest die zwaar ademt over het donker gelaat van de afgrond. Zal God het doen? Zal hij het niet doen? Hij doet het. Licht komen. En het licht komt. En God heeft er nooit, nooit spijt van gehad. Daar kunnen wij zeker van zijn. En daarom zingt het lied God is met ons, Immanuel. Dat woord staat hier, die naam staat hier. Dus wanneer we ooit maar de naam Immanuel tegenkomen, en dat zal de komende maanden tegen kerst en rond kerst weer volop het geval zijn, gaan onze gedachten nu allereerst terug naar Psalm 46. Daar ontspringt die naam, zou je kunnen zeggen. Maar hoe wordt die naam in de psalm zelf met Israël verbonden? Niet met de naam Israël, maar met de naam Jacob. En dat is raak. Want Israël weet hoe die eerste naam was. Jacob de bedrieger, de hielenlichter. God herinnert ons aan onze naam die niet zo mooi is. God verbindt zijn heilige naam met de zondaar. Luther herontdekte de rechtvaardiging van de goddeloze. En dat was Jacob. En dat was hij in zichzelf ook altijd. God zegt alleen, ik geef je een nieuwe naam. Israël, strijden met God en met mensen. Dat is de naam die God geeft en verbindt aan zijn heilige naam. En zo klinkt het dan, en in de nieuwe berijming hebben de dichters dat gewaagd. Een vaste burcht is onze God. Onneembaar, als een vesting, als een hoge toren. De God van Jacob, Psalm 20, de God van Jacob beurt, dat moet je zien, de God van Jacob beurt zijn volk als een vader en moeder die het kind op de arm neemt, beurt zijn volk in een hoofdvertrek en zegt, daar zet ik jou neer en daar zul je veilig zijn, ver boven de daverende rumoer beneden. En dan komt de derde strofe, daar mogen we vooruit kijken. Komt en aanschouwt, dat is een oproep vanuit Sion naar alle steden en dorpen in de hele wereld, dus ook hier naar Epe. Komt en aanschouwt des Heren daden, aanbidt zijn toorn en zijn genade. Zijn toorn die het oorlogstuig verslindt, zijn gunst waarin geen vrede vindt. Hij spreekt, laat af, ik ben de Heere, de Heilige die elk moet eren. Hij is met ons, hij bent ons lot, een vaste burcht is onze God. De toekomst. Ik durf geen dag vooruit te kijken als ik echt let wat er om me heen gebeurt. De psalm opent onze ogen en zegt, kijk, als God durft kijken, kijk dan mee. Nu, Verenigde Naties, kom en zie, kijk met eigen ogen. Verwoestingen op aarde richt God aan. God gaat vanuit het midden, vanuit Sion, daar blijft hij niet zitten. Het is geen onderonsje tussen God en dat kleine volk Israël. Want het is altijd bedoeld dat God vanuit Israël naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen gaat. Dus ook hier op de Veluwe komt, naar de einde van de aarde. Maar onderweg verklaart God de oorlog de oorlog. En maakt er zo een eind aan. Kijk, voel, tast en proef. God maakt een einde aan de oorlog. Het buitgemaakte oorlogstuig legt hij over zijn knieën en breekt het als een luciferhoutje. Krak. De strijdboog kraakt hij stuk. De speer knakt hij doormidden. De krijgswagens steekt hij in brand. Dit is de heilige oorlog. En het is tegelijk de laatst gevoerde oorlog op aarde. Afgelopen met tanks en tuig. De volgende generatie kinderen zal de oorlog niet meer leren. Ze zullen op het schoolsplein niet meer oorlogjes spelen, want ze zullen niet weten waar je het over hebt. Ze zullen het spel, het heilige spel van de godsvrede spelen. En je moet dat horen in de grondtekst. In de woorden kraakt het en knettert het als God door de vuurlinies heen breekt. God zal opstaan tot de strijd en zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Zo bandt hij de oorlogen uit. En het werkwoord dat hier staat, ik kon het niet geloven, maar het is zo en ik deel het met u, we delen het met elkaar. Hier staat nu het werkwoord voor Sabbat. Sabbat. Hij doet de oorlogen ophouden. Hij zegt, na 6 dagen oorlog, genoeg geweest. Afgelopen. Stop. Van ophouden weten mensen. Afgelopen met oorlogjes spelen. En dan smeet hij persoonlijk de spiesen tot ploegzwaarden om die akker te bebouwen en te bewaren in vrede. En godzijdank staat dat nu bij het gebouw van de Verenigde Naties in New York alvast uitgebeeld. Die uitbeelding van de profeet van Israël, dat de zwaarden worden omgesmeed tot ploegschade. Ophouden, stoppen ermee. Weet dat ik God ben. Erken het. Eindelijk, jullie allemaal, vorsten der aarde, mannen met een grote mond. Ik, en dat staat hier met geweldig sterke nadruk voorop, nergens anders in het Oude Testament zo sterk als hier. Ik, de God van Israël, de God van al mijn mensenkinderen, ik zal verhoogd worden op aarde. Het zijn niet de zeeën, het zijn niet de burchten, het zijn niet de torens die jou vastbieden, maar ik de eeuwige. Ik die boven de chaos van de natuur en de geschiedenis sta. Gemeente, wat een psalm. We kijken nog één keer terug, kijken vooruit. Wat een taal. Dit zijn nou de psalmen. Daar halen geen liederen bij die wij gesmeed hebben. Zelfs Luther niet. Het gaat terug op het liedboek van Israël. Hier is het houvast in een wereld die ons doet duizelen. We suizen door het heelal, weten we nu, op die kleine planeet aarde. We tasten de schepping aan. We hebben vragen die we alleen wereldwijd God geven het kunnen oplossen. We vliegen met z'n allen de ondergang al tegemoet, zeggen anderen. Waar is op aarde het vaste punt? In het midden, het hart van de zaak, het warm kloppende hart van God, Sion, de navel van de aarde. Geen andere God dan die kleine God van Israël, een vaste burcht. En Luther, toen hij deze psalm las en om zich heen keek, de Turken voor Wenen en de reformatie stond er slecht voor. Toen herdichtte hij deze psalm. En hij voegde de naam van Christus in. Vraag hij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Dat heeft Calvijn niet gedaan. Wij zingen de psalmen zonder ooit over Jezus te zingen. Wij zingen over hem verborgen, zoals hij zelf zegt op de opstandingsdag. Lees maar in Mozes en de profeten en de psalmen, dan lees je al over mij. Maar Luther, om zo te zeggen, die ging toch die stap verder en voegde die naam van Christus in psalm 46. Alleen dan komt wel, wat ik aan het begin aanduidde, de vraag op, denk nou niet, een vaste burcht is onze God, denk nou niet, dit is de God dus van de christenen. Dit is de God van de kerk. Ons, dat woordje ons, is met de reformatie levensgevaarlijk. Dat bezittelijke voornaamwoord. Voor je het weet ga je zeggen, des Heren tempel is hier en niet daar. Wij lijden allen, wil het goed zijn, onder de verdeeldheid van het ene lichaam van Christus. Ook hier in ons goede dorp Epe. Dat die muren transparant mogen zijn. Nooit zeggen ons, onze God in de zin van bezittelijk voornaamwoord. Hij is van ons, hij is niet van de ander. Het is omgekeerd. God is met ons en God is voor ons. Maar God blijft majesteitelijk, onafhankelijk, zichzelf in zijn eigen naam. Wij mogen hem ontmoeten en leren kennen, maar nooit, nimmer is hij ons eigendom. En dat is hier het moment van diepe aandacht van ons gevraagd, omdat het geen zekerheid mag zijn, de zekere des geloofs, een zelfverzekerdheid. Dat wij de zekerheid van het geloof terugbuigen naar een zeker gevoel in onszelf. De mens heeft dat niet in zichzelf. Ik wil u persoonlijk wel zeggen, en dan ga ik mee met een van onze voorgangers, meneer Scotten. Elke zondag opnieuw word ik geroepen van zondaar, van heiden van huis uit, om het ambt van Christen weer te mogen bekleden. Ik breng dat niet mee naar de kerk. Ik ontvang dat opnieuw. Ik leef werkelijk van de genade van God, van zijn gunst, dat hij mij wil toerekenen wat ik in mezelf nu juist mis. En dat is het vertrouwen van Psalm 46, dat Israël zegt, de naam van onze God is onze toren. Ik eindig met nog iets van Luther, als hij met ons naar deze psalm kijkt. Wat wij ervaren is dat wij midden in die geschiedenis staan natuurlijk. Het nieuws van de dag. Europa en de wereld. Israël en de Palestijnen. En die plaatsen van diepe ellende. Maar niet te vergeten ook die plaatsen van grote vreugde en blijdschap. Het leven met degenen die je lief en dierbaar zijn. Kleinkinderen. Die oogopslag van blijdschap, van onbevangenheid. Dat. Maar wij staan er middenin. En God staat erboven. En ik kijk naar beneden. En wat zegt Luther nu? Waarom kijkt God naar beneden? Als God naar boven kijkt, zoals wij naar de hemel kijken. Als God naar boven kijkt, dan ziet hij niets. Want er is niemand die boven hem is. Dus God kan wel naar boven kijken, maar er is niemand groter dan God zelf. God kan niet opkijken naar iemand die hoger en groter is. Als God om zich heen kijkt, dan ziet hij niets wat zijns gelijke is. Niets wat op gelijke hoogte met hem staat. Dus God kijkt naar beneden. God kijkt eigenlijk alleen maar naar beneden. En hoe dieper hij kijkt, hoe scherper hij ziet. Hij ziet heel laag. Hij ziet veel dieper dan wij mensen kunnen zien. Dat lijkt zo'n contrast, want hij is hoog boven ons. En tegelijk is hij veel dieper beneden ons dan wij onze medemensen in de diepte kunnen zien. En dan komt God in beweging. Hij kan daar niet blijven zitten op zijn troon als hij ziet hoe het op deze aarde toegaat. Uit hoge hemel daalt hij neer. Psalm 46 begint ook al de vleeswording van het woord, als je goed luistert. God daalt neer, gaat midden in ons leven staan, midden in Sion. En het woord is vlees geworden, heeft onder ons een tent opgeslagen. Als de tent in de woestijn, wankel in weer en wind, zo woont God in ons midden. Dit is Psalm 46. En zo mogen wij zingen, een vaste burcht is onze God. Amen. Laat ons samen danken en voor en met elkaar bidden. Eeuwige God, Gij daalt neer en we hebben het niet geweten. Toen wij nog sliepen van verdriet en rouw en pijn en ellende in slaap gevallen, was Gij de eerste die wakker was, omdat de wachter van Israël niet slaapt en niet sluimert. Groot is uw trouw, hoog boven ons als het hemelgewelf. Ook diep beneden ons als de afgronden, de duisternis en de krochten van het leven, waar we niet durven inzien, omdat we daarop niet berekend zijn sinds wij het paradijs hebben verlaten, hebben moeten verlaten, omdat wij die keuze naar de nachtkant hadden gemaakt. O God, blijf bij ons, bij uw volk Israël, bij de volken der wereld, bij uw kerk. In dit woelen van de tijden, in dit laatste van de dagen. Breng ons af van onze luxe problemen, van onze gesprekken in de kerk die nergens overgaan. Richt ons op de hoofdzaak van de geschiedenis en van de wereld, dat Gij komt op de wijze van Psalm 46, zoals Gij gekomen zijt en komen zult. Zo bidden wij voor heel deze schepping van U, aan onze zorgen toevertrouwd als mensenkinderen, wij die het laten afweten, herschep ons tot nieuwe mensenkinderen die in uw schepping staan als een kind herboren, vol verwondering, eerbied, ontzag, respect. En dan door het leven gaan als een kind onder uw open hemel, met geschonken liefde die alleen maar doorgegeven wordt. Zo bidden we u samen. En vragen u in de stilte datgene wat niemand anders voor ons zeggen kan. Hoor ons, o God, als wij tot u bidden, in de naam van uw lieve Zoon, Jezus, uw gezalfde, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Tijd voor de inzameling van onze gaven. En als dan de kinderen terug zijn straks, wil ik voor we het slotlied beginnen te zingen, graag iets ter toelichting daarover nog zeggen. Dat is dus gezang 292. Zoals gezegd, we gaan het slotlied zingen en ik wil daar een paar woorden bij zeggen. We gaan het helemaal zingen. Waarom? Dit is het lied voor Halloween, zoals de kerk het zingt. Halloween is een oud feest. Het gaat terug op de kerk. Het gaat over Allerheiligen. Halloween, dat is de Engelse naam voor wat oorspronkelijk betekent de vooravond van Allerheiligen. Dus de avond van 31 oktober. En het was dan ook niet zomaar dat Luther zijn 95 stellingen op 31 oktober aansloeg. Want de dag daarna was het grote feest van Allerheiligen. En de dag daarna opnieuw een feest aller zielen. Er is een hele oude bron voor. Onze verre voorouders waren in deze tijd van het jaar bang voor de komende winter. 1 november geldt als het begin van de winter. Er waren eigenlijk maar 2 seizoenen, zomer en winter. En die winter was angstig omdat je niet wist of je daar doorheen zou komen. Waarom noemen wij november de slachtmaand? Omdat de boeren en boerinnen van ouds het vee bekeken. En als ze onder het vee zwakke dieren zagen, waarvan ze eigenlijk al wel wisten dat die de winter niet zouden halen, dan werd dat vee geslacht en dat werd gegeten. Maar de mens zelf voelde zich ook klein en nietig. Halen wij de winter wel? En dan was er de verbondenheid met het voorgeslacht. Die kwamen hen als het ware te hulp. En dat zijn de heiligen die ons zijn voorgegaan. En de allerzielen, dat betekent het nog eens extra, dat de zielen van de overledenen niet vergeten zijn, dat we die in herinnering roepen, dat die bij ons zijn. En vandaag is het feest van Halloween via Ierland en Amerika weer teruggekomen naar Europa. En heeft het inderdaad vorm gekregen met allerlei spookverhalen en angstigheden, waarvan je zegt, ja, dat is nou typisch zoals wij met onze klassieke traditie kunnen omgaan op een hele wonderlijke en ook wel af te wijzen manier. Neemt niet weg dat het goede daarin bewaard mag blijven. Ook wij kennen het feest van alle heiligen in de verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen die ons zijn voorgegaan, hierboven en hier beneden in verbondenheid. En dat is het lied wat in Gezang 290 staat voor alle heiligen in de heerlijkheid. We zingen alle 10 versen en dat doen we als volgt, in overleg met de organist. Vers 1 en 2 zingen wij gezamenlijk met z'n allen. Vers 3, de vrouwen. Vers 4, de mannen. En dan nog, opnieuw. Vers 5, de vrouwen. Vers 6, de mannen. Vers 7, de vrouwen. Vers 8, de mannen. En dan eindigen wij vers 9 en 10 weer gezamenlijk. En als ik zeg mannen en vrouwen, bedoel ik natuurlijk ook jongens en meisjes. Gezang 299. genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u, zijn met jullie allen.